Hey Rick, Glenn Wassenberg, die krijgt dus gewoon de gelegenheid om de foto van de executie van Hans Lavaux te maken op Sealand.
Ja, en de keuze is aan hem. Hij zegt maar, kom maar even mee, want je krijgt nu de kans om de foto van je leven te maken. Dat zei hij letterlijk tegen hem. Nou, ik met die man mee naar beneden en ik kom verder. Ik kom inderdaad bij zo'n verblijfje, echt letterlijke tralies daarin waren. En hij had dat geweer bij zich. Hij zegt, just say the word and I'll shoot him. Hij richtte dat wapen dus op Hans Lavaux, dat mannetje wat net boven was gekomen. Ik zei,
pardon?
Ja. Ik zeg, nou.
Hij richtte het geweer?
Ja. Door de tralies op. Maar hij had me tevens verteld, ik mocht niet praten met hem. Maar Hans Lavaux, die begon wel tegen mij van, je moet die bellen. En ook zijn broeder zelfs. En hij keek me aan en zegt, no way, no talking. Dan riep hij maar tegen me. Hij zegt, en nu weer, wil je nou de foto van je leven maken? Dan executeer ik hem nu ter plaatse. Nou ja, ik heb dat natuurlijk nee gezegd, dat ga ik niet doen. Die Hans Lavaux, die was echt panisch hoor, toen. Want die voelde echt wel dat dit menens was. Maar de werkelijke reden van dit hele verhaal, het zal om geld gegaan zijn.
Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemmler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Met muziek van Koos van der Hout. Dit is de vierde en laatste aflevering met als titel De Laatste Aanval.
Ik denk dat ik kan zeggen dat ik iemands leven gered heb daar. Een jongen die gevangen werd genomen, die Hans Lavaux, die zou omwille van een foto, althans dat werd mij dus aangeboden, voorgesteld, neergeschoten worden met een jachtgeweer met afgezaagd lopen.
Glenn Wassenberg vertelt dus dat de executie van Hans Lavaux is niet doorgegaan. Hij heeft de foto van zijn leven maar even laten lopen. Maar er zaten er nog wat gevangen daar, hè, op dat moment.
Ja, en Raymond de Vries die vertelt wat over Evert Bos, de gevangene. En de Duitse advocaat Kernot Poets, die ook gevangen zat.
Maar die Poets die zei tegen mij, van, oh, zijn jullie van de pers, wil je alsjeblieft aan de hele wereld vertellen wat hier gebeurd is en ik zit hier gegijzeld en ga met de Nederlandse overheid praten. En hij was helemaal, hij wilde dat wij de wereld bekend maakten dat hij daar gevangen zat. En die Nederlandse huurling, die daar ook gevangen zat, ja, ik kreeg op een gegeven moment een brief van allebei mee, een hele lange handgeschreven brief van allebei, van hoe de situatie was en of de Nederlandse regering ze zou willen helpen. Die Poets had een brief voor de Duitse regering en voor de Nederlandse regering. En of wij die alsjeblieft bekend zouden willen maken, want om erger te voorkomen.
Raymond de Vries neemt dus de brieven in ontvangst van Poets en Evert Bos en gaat er echt mee aan de slag. Hij gaat naar de Nederlandse regering.
En toen wij terugkwamen in Nederland, toen hebben we de dag doorgebracht bij de Telegraaf. En die had natuurlijk allerlei connecties. Toen hebben we met minister De Ruiter gebeld. Die was toen van justitie. En met Wiegel, die was toen vicepremier. En ik weet niet wie van de twee wat gezegd heeft. Maar ik weet wel dat het eindoordeel op dat moment was, hallo, ze zijn op eigen risico er naartoe gegaan. Ze wisten wat er kon gebeuren. Pech gehad. Ze buiten de territoriale wateren. Wij hebben daar niets te zoeken.
Ja, Raymond zat natuurlijk bij de Telegraafredactie. Maar op hetzelfde moment wordt ook Bert Voorthuizen benaderd door Willem van Kooten.
Ja, Willem van Kooten die maakte zich zorgen over zijn zwager Hans Lavaux.
Ja, terecht denk ik.
Ja, dat blijkt wel. En dus, die neemt actie eigenlijk.
Ja. Ja.
Vandaar dat hij mij op een gegeven moment belt op de krant van, hey Bert, luister even. Mijn zwager wordt gegijzeld. En dus hij zegt, is dat wat voor jou? Kun jij mij niet helpen daarmee? Ik zei, nou, ik ga er eerst even induiken en eens kijken wat is aan de hand. Dus vertel mij het verhaal. Dus toen vertelde hij me dat zijn zwager daar werd in gijzeling werd gehouden met nog twee anderen. En hij zegt, kun jij bemiddelen daarin? Ik zei, nou, ik ga het vragen. Dus ik heb toen via de krant ben ik toen in contact gekomen met Bates, met Roy Bates.
Ja.
En toen zei hij, nou, kom maar naar Engeland toe, dan kunnen we praten.
Telegraafjournalist Bert Voorthuizen gaat dus naar Engeland toe en heeft 42 jaar na dato nog een scoop.
Ik ga je ook wat zeggen, want wat ik niet gepubliceerd heb en ook niet gepubliceerd mocht worden, want wat die Bates al in de gaten had, was dat het gijzelen van mensen op dat eiland, die Britse regering, niet lekker zat hoor, achter de schermen.
Ja.
Want er is ook toen contact geweest tussen Interpol Engeland en Interpol Nederland over de achtergronden van bijvoorbeeld Lafoe en die Bos die daar gegijzeld zijn geweest. Want ja, die Britse regering vond dat toch maar niet echt een geslaagde actie van die Bates om daar mensen gijzeling te houden en met wapens en dat soort dingen.
En hadden ze daar, wilden ze daar actie op ondernemen?
Nou, dat als dat langer geduurd had wel, ja. Dat denk ik wel.
Ja, ja. Ja. Ja, ja.
Daar stonden ze denk ik wel, want ze wilden dan geen gesodemieter hebben natuurlijk. Want ik denk, maar dat weet ik niet, althans ik kan geen namen noemen, maar ik denk het wel. Buitenlandse Zaken heeft even met Engeland toch geïnformeerd van, hey, luister even, wat doen jullie met die Nederlander daar? Wat gebeurt er allemaal daar op dat eiland? En is dat wel normaal, wordt daar gesproken en dat soort dingen. Dus ik denk dat die Nederlandse Buitenlandse Zaken daar toch wel een klein oogje op gericht heeft, op die hele affaire.
Elmar, we hoorden eerder al Raymond de Vries over de brieven aan de ministers. Maar de ministers willen hun vingers niet branden aan Sealand.
Nee, en het is opvallend, want Voorthuizen, de journalist van Telegraaf, die vertelt nou juist dat de politie wel erg geïnteresseerd is in wat er gebeurt op Sealand. En die tegenstelling tussen, nou, in dit geval politiek en politie is wel echt interessant.
Ja, zeker. Maar ondertussen is onze Nederlandse advocaat Adriaan Omen op een heel ander front wel bezig om poets vrij te krijgen.
Ja, en dat klinkt heel nobel, maar daar blijken toch bepaalde motieven achter te zitten.
Want u bent er toen achteraan gegaan, omdat u eiste de vrijlating bij de familie Bates.
Ja, van Poets, ja.
Ja.
Als collega. Vond ik dat ik moest iets doen. En de vrouw van Puts, die ging iedere avond aan de telefoon van, en of ik nou niet wat kon doen. En ik zeg, ja, ik kan alleen maar boos worden op de Bates. En en dreigen met iets naars.
Ja. En dat heeft u gedaan?
Dat heb ik kennelijk gedaan.
Ja.
Het was maar alleen maar verbaal over de telefoon.
Ja, wat zei je?
Dat weet ik niet.
Okay.
Dat ik ze anders wel kwam vermoorden of zo. Maar ja, daar was ik helemaal niet toe in staat. Maar ik was gewoon boos. En die Puts moest terugkomen. Want ik wou van die dagelijkse telefoons van mevrouw Puts wou ik af. Dat begon me ook de keel uit te hangen. Ja, ik kon zo eigenlijk niet werken hier. Ik kreeg die telefoons maar en dat gedoe. En ja, ik moest me daar uit ontwortelen.
Ja, dat motief is wel bijzonder, hè, Rick, van Omen om poets vrij te krijgen. Niet omdat hij het nou zo vervelend voor Poets vindt dat hij daar gevangen zit, maar hij wil eigenlijk gewoon weer doorwerken, wil van het gezeik af zijn.
Ja, dat is wel inderdaad heel, heel opvallend. Ja, en wat ik toch ook wel opvallend vond, was natuurlijk het dreigen door de telefoon richting familie Breed. Ja. Van, dan kom ik je wel vermoorden.
Ja, dat is ook toch wel vrij bijzonder.
Heel bijzonder, ja. 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 Ja, goed, zo is Adriaan Omen dus druk bezig om diverse redenen om poets vrij te krijgen.
Op zijn manier, zeg maar.
Op zijn manier, ja. En aan de andere kant is Bert Voorthuizen ondertussen bezig met Roy Bates in onderhandeling over Hans Lafroy.
Die Bates die wilde me eerst paaien om als ambassadeur voor zijn eiland te worden. Als ik me goed herinner, maar dat is 42 jaar geleden, dus een tijdje terug. Moet ik ergens in mijn archief nog een paspoort hebben van Sealand. Want hij wilde dat ik dan publiciteit ging maken, positief publiciteit voor zijn eiland. Kijk, die Bates zat natuurlijk met dat eiland en die had zich verkeken. Want dat was natuurlijk één roestige oude bieden daar. Dat zag er dus niet uit. En die had geld nodig. En daar waren die Duitsers dus voor in beeld. Maar ja, dat ging dus helemaal fout tussen die twee. Maar die Bates, die zag dus die ding van... als nou in de publiciteit, in de Telegraaf... wat positieve publiciteit komt over mijn eiland... misschien komen er dan financiers of zo. Ik denk dat hij dat gedacht moet hebben. Maar zeker weten doe ik dat niet. Maar in ieder geval, die onderhandelingen gingen... eerst dacht hij van, het gaat niet gebeuren. Dat lukt niet en dat wil niet. En dat ik laat het niet gaan. En er moet losgeld betaald worden door de familie en weet ik veel wat.
Bert Voorthuizen slaagde dus in eerste instantie niet in om Roy Bates te overtuigen om Hans Lafoe vrij te geven. Maar hij kreeg van Roy wel de gelegenheid om Hans Lafoe te interviewen.
Een journalist van de Telegraaf kwam langs op het eiland. Die heeft mij geïnterviewd toen, mij gezien. Die kwam ook... De enige andere manier om naar het eiland te komen is per helikopter. Dus op een boot of helikopter. En hij kwam met een helikopter. Ik geloof dat hij een Telegraaf journalist was.
Ja, dat was Bert Voorthuizen.
Bert Voorthuizen. En die vertelde mij dat ik dagelijks groot nieuws was in de kranten in Nederland. Wat ik niet geloofde, ja.
Hans Lafoe kan dus eigenlijk niet geloven dat hij dagelijks nieuws is, hè, in Nederland.
Absoluut niet. En vervolgens vertelt hij ook nog eens wat over zijn medegevangene Poets, die toch volgens mij vrij wanhopig is.
Ja, daar lijkt het wel op als je dat hoort.
Hij had een plan. Hij zei, moet je luisteren, ik weet waar een medicijnkist is. Daar zitten slaaptabletten in. Waarom stoppen die niet in het eten? En dan valt iedereen in slaap en dan kunnen wij ontsnappen. Ik zeg, Gernoud, we zijn volgens mij 3 mijl uit de kust, 2 mijl. De normale stroom, de stroom is, er was een heel sterke stroom daar. Ik zat wel 4-5 mijl stroom. Ik zeg, hoe komen we nou aan land? Ik zei, dat wordt helemaal niks. Want hij had mijn hulp nodig om dat te doen. Ik zei, nee, ik zei, dat doen we helemaal niet.
Ja, Hans Lafoe heeft dus absoluut geen interesse om mee te doen met de medicijnen toe te voegen aan het eten. En met de ideeën die Kernhard Poets heeft.
Ja, dat is natuurlijk ook een belachelijk plan wat nul kans van slagen heeft. Dus dat hij daar niet aan meewerkt, lijkt me eigenlijk vrij logisch. En ondertussen is Voorthuizen wel bezig met een tweede poging richting Roy Bates om Hans Lafoe vrij te krijgen.
Ja, toen was het niet onderhandelbaar, zo gezegd. Want nee, want dit, hoog en laag. Uiteindelijk heb ik toen in die Bates verteld van luister... Ik heb informatie via de inlichtingendienst in Nederland dat de inlichtingendienst Engeland daar niet blij mee is. En dat ook de Nederlandse regering daar niet echt blij mee was. Nou, hij schrikkend, wil ik niet zeggen, maar hij was er toch wel een beetje van onder de indruk. Dus toen, op een gegeven moment vroeg hij, kun jij bemiddelen of daar of ze af kunnen zien van een aanval op mijn eiland door de Britse regering en zo. Ik heb daar verder in de midden gelaten of ik dat kon, ja of nee, want dat kon ik natuurlijk helemaal niet. Ik had alleen via een tip gekregen dat de Interpol Den Haag was met Interpol Engeland bezig om te kijken van wat is gebeurd allemaal op dat eiland. Dus die onderhandelingen die liepen wat stuk en toen moest ik toezeggen dat als ik iets gevraagd werd over Zeeland, ik daar positief op zou reageren, dat het krantenverhaal ook geen negatief imago mocht hebben en zo. Nou, en toen later zei die belde niet van kom maar halen. Want ik had op dat moment een vliegtuig nodig,
ja.
heel snel. En toen was die meneer van die directie van Jetsen Holland, die zag er wel wat publiciteit in. En die zei van nou, kom maar naar Schiphol-Oost, dan staat die jet voor je klaar en dan kun je daarmee naar Engeland heen en weer. Dus toen hebben we hem opgehaald.
De tweede poging van Bert Voorthuizen om Navo vrij te krijgen, die slaagt dus gewoon. En Beet stelt twee voorwaarden.
Je bent, nou, dat zei je wel, je bent teruggevlogen met je Jetstar. Dat had de Telegraaf geregeld.
Ja.
Er werd ook gezegd dat je, je had twee opdrachten meegekregen toen je vrijgelaten werd.
Ja.
Eén, je moest binnen het uur uit Engeland verdwenen zijn.
Oké.
En twee, je mocht je niet meer bezighouden met Sealand daarna.
Correct. Ja, dat waren twee makkelijke opdrachten.
Ja, Hans Laveau had absoluut geen moeite met de twee voorwaarden die gesteld waren.
Nee, niet zo vreemd ook, denk ik. Ik denk dat hij blij was dat hij snel weg moest. En ondertussen kijkt Voorthuizen nog even terug op zijn bezoek aan Sinet.
Achteraf op terugkijk, was het natuurlijk een soap. Want ik denk dat die zoon Michael nog de gekste van het geheel was. Want wij komen die helikopter uit, vertelling en ik. We kregen zo'n afgezaagde loop van zijn geweren op ons hoofd. En we werden gefouilleerd of we wapens bij ons hadden.
Ja, naast het vrijkrijgen van Hans Laveau door Bert Voorthuizen, had hij daarnaast ook nog contact met Adriaan Nome.
Ja, en het blijkt dat ook de Duitse club, zeg maar, van Achenbach, ja, die hadden Sealand nog niet opgegeven. Die wilde het gewoon weer terugveroveren.
Tijdens Hans Laveau's gijzeling heeft hij ook nog contact gehad met Omen, las ik.
Die heeft inderdaad mij dat verhaal verteld. En die vertelde toen dat er een legertje op Europa klaar was. Klaar stond om eventueel het hele eiland te gaan bezetten en zo. Ik heb dat niet begrepen, dat wat daarvan waar is, ja of nee. Hij vertelde toen wel dat ze dus mensen aan het ronselen waren om dat eiland weer terug te gaan veroveren. Want die beesten moesten er afgezet worden. Want het is ook nog een verhaal dat pistolen Paaltje er geweest is, hè?
Ja, dat klopt. Dat is bekend. Ja, dat is die. Hij is niet op het eiland zelf geweest, maar hij heeft wel vanuit de lucht is er heen en weer geschoten.
Oh, dus,
ja, dat, hij was samen met Willem Ruska. Dus, dus vandaar.
Dat verhaal hoorde ik dan later. Ik heb ook niet begrepen wat het belang van pistolenpaald was om daarheen te gaan.
300.000 gulden.
En wie was de opdrachtgever, weet je dat?
Achenbach.
Toch?
Ja.
Zo.
Ja, dit is wel een mooi stukje, Rick. Jij weet de journalist hier te verrassen. Die is helemaal van zijn apropos. Mooi over pistolen Paaltje. Dat is je toch wel mooi gelukt, Rick. Goed gedaan.
Ja, 300.000 gulden. Ja. Het is verrassend en verbazingwekkend dat pistolen Paaltje dat op zou kunnen halen. Ja. Als hij zijn werk goed zou doen. Nou, inmiddels hebben diverse mensen, waaronder Adriaan Omen, Rende van de Kamp, schrijver van diverse boeken over huurlingen, En ook niet te vergeten Willem van Kooten, Joost de Draaier. Die hebben ook een mening over Pistolen Paggeltje.
Toen dacht Achenbach van ja, we gaan het toch nog een keer proberen. En die heeft toen wat mensen gemobiliseerd. Waaronder Pistolen Paggeltje en Willem Ruska. Dat is een tweevoudig Olympisch kampioen judo. Die zijn met een groepje mensen nog met een helikopter vanuit Amsterdam naar Sealand gevlogen. Toen is het daar nog even tot de kogelsvogel behoren, begreep ik.
Ja, ik geloof dat Pistolen Paul ook daarbij was.
Ja.
En die had dan, die ging toen schieten op dat eiland om even te laten zien dat ze niet moesten denken dat ze zomaar er vanaf kwamen. Ja, Pistolen Paul. Die is hier vaak geweest. En die heb ik vaak als advocaat ook verdedigd. In allerlei zaken.
Pistolen Paaltje, kan je daar iets over vertellen?
Nou, Pistolen Paul heeft, was een grote naam, ook met een hele grote mond. En hij staat, ja, Pistolen Paul, die naam al. Hij heeft allerlei wapenfeiten op zijn naam staan die wel vrij dubieus zijn. Want het is eigenlijk de enige getuige, dat is hij zelf. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet waar is. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog wapens gestolen, naar eigen zeggen, van de Duitsers. Om dat uit te delen in het verzet. En hij was dan ook, stond aan het hoofd van een verzetsgroep. Melchior heette die groep. Nou, ik heb daar helemaal nooit iets over kunnen vinden. Als alleen maar, je komt altijd bij hem terecht. Maar goed, misschien heeft hij wel iets gedaan. En hij is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog bekend geworden door wapens te leveren aan allerlei vreemde regimes. Maar ja, dat is ook weer hoofdzakelijk eigen zeggen. Hij heeft ook nog een Griekse kolonel, geloof ik, of een Griekse president die was afgezet, heeft hij in zijn huis laten onderduiken. Dat schijnt wel echt gebeurd te zijn. Maar goed, hij was in ieder geval wel een hele bekende Amsterdammer. Het verhaal gaat ook dat hij een kolonelsrang aangeboden had gekregen. Dat zou hij dat Sealand veroveren met een aantal mensen, met een aantal van zijn vrienden. Dan zou hij kolonel worden. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet een leger. Er zijn ook foto's van dat hij met zijn kolonelsuniform, dat is een soort operette-kolonel was het dan. Hè. En hij zal een aantal van zijn vrienden hebben gevraagd, van jongens, doen jullie mee? Dan grijpen we dat eilandje. En dan is het ook niet zo heel gek dat hij terecht is gekomen bij Wim Ruska. Wim Ruska heeft ook heel vaak geldgebrek gehad in die tijd. Die stond ook aan de deur als portier. Hè? Als topsporter verdiende hij helemaal niks. Dus misschien heeft hij hem daarmee lekker gemaakt. Toen zijn ze daar overheen gevlogen inderdaad. Om te kijken van ja, wat zijn de mogelijkheden. En toen werden ze meteen al beschoten. En toen zijn ze naar Engeland gegaan. En zijn ze geland op een vliegveldje. En toen hebben ze telefonisch contact gezocht met waarschijnlijk met Aschenbach.
Klopt, ja.
Achenbach,
en advocaat Omen. Ja,
ja, en toen is er na uren wachten is er gezegd van jongens, vlieg maar terug. Het is al geregeld. Of in ieder geval, kom maar niet in actie. Dus ja, het was ook een verkenningsactie. Wie hij verder daarbij had, dat weet ik niet. Maar ik vermoed dat ze gewoon in kroegen wat mensen hebben geregeld. Dat is op zich is dat niet zo bijzonder, want dat gebeurde wel vaker.
En die heeft ook nog eens uitgeschreven dat Pistolen Paaltje er nog omheen gevlogen is. Maar dat weet ik niet.
Ja, ik wel.
Zo?
En je wilde weten waarom hij daarbij betrokken was? Dat was vanwege 300.000 gulden, Achenbach.
Hoe bedoel je, Achenbach?
Toezegging van Achenbach. Als hij het zou heroveren, dat hij 300.000 gulden zou krijgen.
Nee.
De actie van Pistolen Paaltje en zijn huurlingenleger wordt dus uiteindelijk afgeblazen door Adriaan Omen.
Ja, en dat wil alleen nog niet zeggen dat het einde voor Adriaan Omen is van het verhaal van Sealand. Want hij wordt nog achtervolgd daardoor.
Het moment dat ik ze had gedreigd met de telefoon om ze te komen vermoorden, hetgeen ik helemaal niet had gekund. Dan, ja, daar hebben ze dus een klacht ingediend tegen, bij mij, tegen, in de orde. Dus in de Raad van Toezicht toen. En daar stonden ze dus, stond mevrouw Beets met een foto in de Telegraaf, hier op het Paleis van Justitie. Dat zie je ook, Paleis van Justitie, zie je staan. En er stond erop, groot gedrukt, prinses klaagt advocaat aan. En toen wist de hele Haagse regio precies wie dat was. Dat was ik.
Ja.
En die hebben zich rot over gelachen. Maar ja, dat van Toezicht heeft het toch even moeten bekijken.
Ja.
Wat er nou al is gebeurd.
Ja, ja, precies.
En, nou ja. En ja, dat heeft toen geleid tot aanvankelijk een. Ja, ik vertel het allemaal niet zo graag, maar tot een schorsing van een maand. En dat heb ik in hoger beroep, heb ik dat tot 2 weken teruggebracht. Nou ja, zo werd ik ongedwongen, werd ik in die fuik gelokt.
Nou, Rick, die rechtszaak had dus nog wel serieuze consequenties, hè, voor Adriaan Omen. Hij werd 2 weken geschorst uiteindelijk. Maar jij bent nog even met hem door gaan praten over Sierent. En er kwamen nog wat interessante feiten naar boven toe.
Ja, het is absoluut. Hij vertelde toch een aantal wetenswaardigheden.
Er was op een gegeven moment een regering in ballingschap opgericht. Door Achenbach en consorten. Omdat Beets weer het Sierent overgenomen had. En dat was volgens Achenbach niet terecht. Dus, maar er was ook een minister van Justitie. Zijn naam was Jozef Israël Ben Gal. Ja. Althans, dat, zo, met die naam ging hij door het leven op dat moment.
Ja.
Achteraf bleek dat hij Jozef Paul Krause heette.
Ja.
En dat hij deel uitmaakte van de Baader-Meinhof-groep.
Ja. Ja, dat weet ik, dat wist ik niet. Maar ik heb dat wel eens gehoord, ja. En daar hadden we geen weet toen van.
Nee.
Er is ook iemand geweest in Californië. In de filmwereld. En die is bijna vermoord door of vanwege Achenbach. Allaar.
Want?
Nou, weet ik niet meer. Maar dat was ook zo'n schandaal. Dat ging de hele wereld rond. Ja.
U bedoelt niet, want er is nog een verhaal natuurlijk, of dat is hetzelfde verhaal. De modekoning Versace, die is op een gegeven moment vermoord.
Dat bedoel ik, ja.
Die bedoelt hij. Oké, die is vermoord. En wat ik heb gelezen is, degene die hem vermoord heeft, die is gevlucht. En die is ondergedoken op een woonboot. En die woonboot was eigendom van een Duitser. En die moordenaar heeft zelfmoord gepleegd op die woonboot. Is daar gevonden. En op een gegeven moment is daar ook een paspoort van Sealand gevonden.
Ja, dat is het, ja.
En die was van de eigenaar van die woonboot. Dat was een Duitser.
Ja.
En die reed ook daar rond met Sealand plaatborden op zijn auto.
Ja.
Dus dat, ja, allerlei toevalligheden die dan, maar dat gebeurde, dat is dus ook gebeurd. Dus.
Ja.
En ja, er zijn natuurlijk heel veel paspoorten in omloop geweest. In Hongkong begreep ik 4000.
Ja, die werden gewoon verkocht. En dan, ja, er moest toch wat inkomsten zijn. Hè?
Trouwens, Rick, jij vertelt aan Omen een tussen neus en lippen door eigenlijk bijna. Ook ja, weer een bizar verhaal, want in die regering in ballingschap zit dus een minister van Justitie. Nou, zijn naam ben ik even kwijt, want dat is te moeilijk. Maar dat is gewoon een lid van de Baader-Meinhof-groepen. En de Baader-Meinhof-groepen is de Rote Armee-fractie. Nou, ik weet niet of iedereen dat wat zegt, maar dat was echt een serieuze terroristische organisatie die meerdere moorden, aanslagen op hun geweten had. Echt vergelijkbaar met de ETA in Spanje en de IRA in Noord-Ierland. En dat is dan de minister van Justitie. Dat denk je ook weer niet, hè?
Nee, heel erg apart.
Ja, het is echt niet te geloven.
Ja, en toch was het zo, hè?
Ja, nou goed.
Ja, en dan nemen we nog die andere zaken natuurlijk waar hij het over had.
Ja, de moord op Versace.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, wat ik trouwens een beetje grappig vind in deze wereldschaal dingen. Gaat het dan ook nog over 4000 paspoortjes of zo? Wat is dat nou weer voor?
Ja, maar vergis je niet, 4000 paspoorten die ze in Hongkong hebben gesleten. Die leverden $1000 per stuk. Oftewel $4 miljoen.
Oké, dat is dus ook wel serieus geld. Ja.
De regering in ballingschap, die had een spaarpotje.
Oké, ja, dan als je het zo bekijkt is het nog even interessant. Ja.
Absoluut, dus ja. Wat dat betreft, nee. En Hongkong, Versace en Baader-Meinhof, het is het gek voor
ja, nou, je kunt het niet aan elkaar linken als je het zelf zou willen bedenken.
Willem van Kooten, die lieten we ook nog even horen dat de Baader-Meinhof-groepen en Versace erbij betrokken waren. Ja,
die kon niet geloven.
De moord op Versace, de modeontwerper. Dat maakt ook onderdeel uit van Sealand.
Nee, dat geloof ik niet. Is dat zo?
ja, de moordenaar had een Sealand paspoort.
Dus, dat zie je wel. Echt waar.
Echt waar, ja.
Dat weet ik wel. Die Achenbach en die Poets, die wilden dus de paspoort. Die hadden al paspoorten, ja.
Ja.
En ik kon ook zomaar een Sealand paspoort krijgen.
Geweldig toch. Joost de Draaier krijgt een paspoort van Sealand aangeboden. Ja. Hoe gek kan je het bedenken? Ja, ja, kleine dingen gebeurden er, maar er gebeurden ook heel grote dingen. Want ja, op wereldschaal is er zelfs wat gebeurd, hè? Nog.
Ja, en niet zomaar wat. Engeland was begin jaren 80 natuurlijk in oorlog, echt oorlog met Argentinië over de Falklandeilanden. En Argentinië had ook weer serieus interesse in Sealand om te gebruiken als uitvalsbasis om Engeland binnen te vallen. Nou, ook dit, ja, het past helemaal in het verhaal.
Overigens niet, ik weet niet of je dat weet, maar in de jaren 80 heeft ook Argentinië belangstelling getoond voor het eiland ten tijde van de Falklandoorlog.
Ja, dat klopt.
Nou Rick, het verhaal over de Falklandoorlog, dat is eigenlijk het laatste feit, grote feit wat we in deze podcast nog wilden vertellen. Het is een mooi avontuur geweest, hè, deze podcast.
Ja, ik heb met onwijs veel plezier hieraan aangewerkt en ik denk jij ook.
Dat geldt voor mij zeker ook.
Ja, precies. Het was heel leuk om over Sealand en het verhaal erachter te praten. En natuurlijk onwijs leuk ook dat alle betrokkenen hun medewerking hebben gegeven.
Zeker, zeker. Heel bijzonder ook. Maar wat is er dan passender om het laatste woord te geven aan de hoofdpersoon van deze podcast, Hans Lavo?
Als hij in één zin zou vertellen dit avontuur, wat zou je dan zeggen?
En gelachen dat we hebben.
Oké.
Dit was de laatste aflevering van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Wij bedanken de betrokkenen die hun medewerking hebben gegeven aan deze podcast. Hans Lavo, de gegijzelde. Willem van Kooten, ook bekend als Joost den Draaier. Prins Michael of Sealand. Raymond de Vries, atleet van Sealand. Glenn Wassenberg, fotograaf van het weekblad Accent en van de Telegraaf.
Theo Jongendijk, journalist van het weekblad Accent en van de Telegraaf. Bert Voorthuizen, journalist van de Telegraaf. Adriaan Omen, de Haagse advocaat. Hans Knot, schrijver van De Droom van Sealand en Zeezendergoeroe. Rende van de Kamp, schrijver van een aantal boeken over Nederlanders in vreemde krijgsdienst en voormalig legionair. Sander Bartling, regisseur van Staat op Stelten. Koos van de Hout, muziek. Arjen van Bruinesse, techniek. En Plony Bouwman, voice-over. Met plezier geluisterd naar deze podcastserie, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven.